Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier in de kerk. Namens de kerkraad mag ik u welkom heten en ook het volgende mededelen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar Gert-Jan Kant, onze nieuwe ouderling kerkelijke werker uit Hilversum, en van de Adventkerk naar mevrouw Jannie van Twillert-Koelewijn, de havenafdeling Kajuit. De collecte is als volgt. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie, de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Het blad Israël Actueel ligt in de hal van de kerk en mag u meenemen. Vanavond om 7:00 is er een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Karsten van Staveren. Vanmorgen is uw voorganger dominee Scheltens uit Hunteren, dat ben ik dus, en uw organist is Derk Koelewijn. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8. De lantaarendrager is Savi van Dalsen. Kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken in de zaal. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. En ons openingslied is vandaag Psalm 111, couplet 1, 2 en 6. Laten wij samen stil zijn voor het heilig aangezicht van de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, omdat hij niet loslaat wat een begin vindt in zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, samen met de Heilige Geest, onze trouwe metgezel en trooster. Amen. Deze week natuurlijk ook weer veel gebeurd. Ik weet niet wat u allemaal hebt beleefd. Ik heb ook wat van alles beleefd, maar ik was vooral ontzet. Donderdagavond laat, eigenlijk vrijdagmorgen vroeg. Dat er in de Tweede Kamer een wet is aangenomen die hulpvaardigheid strafbaar stelt. Beste mensen, dat doet mij denken aan de donkerste fase in onze geschiedenis. Dat er mensen waren die elkaar hielpen door onder te duiken, onderduikers toe te laten op een boerderij of waar dan ook. En dat als je gesnapt werd, dat je dat dan met standrechtelijke executie kon bekopen. Zo gaan we niet met elkaar om, zou ik zeggen. Dat asielzoekers geen enkele recht meer hebben. Op eventueel urgente verklaringen. Terwijl iedere groep, iedere mens kan een urgente verklaring nodig hebben. En dat dat bij wet uitgesloten wordt voor asielzoekers vind ik onbestaanbaar. Het is volstrekt in strijd met artikel 1 van de Grondwet van Nederland. Maar het is volstrekt in strijd met de Bijbelse barmhartigheid. Dat je elkaar een helper die geen helper heeft, dat je zo in het leven staat. Als helper voor wie geen hulp heeft. En dat wordt nu, ik zei tegen mijn vrouw, dan had ik ook een half jaar in de gevangenis kunnen zitten, samen met de voorzitter van de diaconie. Want wij hebben ook een uitgeprocedeerde asielzoeker geholpen. Die was afgekeurd, zijn verhaal werd niet geloofd door de IND. En we hebben geprocedeerd, ik ben een getuige geweest in de rechtbank van Amsterdam. En toen zei de rechter, het moet overnieuw, gelukkig. Je moet je niet voorstellen wat een land wij krijgen als dit soort gedachten voortgrijpen. En dan zegt de meneer van de zogenaamde grootste partij, wij hebben de kiezers op onze hand, want de kiezers willen dit. Zogenaamd grootste partij. Driekwart van Nederland kiest het niet. Maar dat hoor je niet. Ik ben daar kwaad over. Ik ben daar ontstemd over. En ik hoop dat de Eerste Kamer zijn werk doet en dit stopt. En verder wil ik het ook niet. Ik weet niet of u dat goed vindt dat ik dat allemaal zeg, maar ik ben het eigenlijk gewend geraakt dat aan het begin van de dienst dat je dan ook iets laat merken van wat de bevlogenheid en bewogenheid. Kijk, we hebben natuurlijk enorm veel wonderlijke figuren aan de leiding zitten van landen. Amerika en Rusland en allemaal van die wonderlijke mensen die over de bol geaaid willen worden, niet voor reden vatbaar zijn, enzovoort, enzovoort. Dat moeten we niet gewoon gaan vinden. Zullen wij samen bidden een gebed van inkeer en verootmoediging. Vader in de hemel, wij danken u dat we mens mogen zijn met bewogenheid en bevlogenheid door uw geest geleid en door uw woord gestimuleerd. We kunnen het ook fout hebben. We kunnen ook eenzijdig zijn. We kunnen onze blik verengen. Kan allemaal. Maar we danken u dat uw Heilige Geest ons elke keer weer bij de les bepaalt. Van de grote dingen van geloof, hoop en liefde. Van de grote dingen van mensen elkaar de ruimte gunnen en de helpende hand bieden. Omdat het leven soms te zwaar is om het aan de individu over te laten. Omdat de moeite soms te groot is. En wat is het dan kostelijk dat we in de kerk elkaar mogen ontmoeten en elkaar mogen bemoedigen. En dat we dat op een goede manier doen. Dat is natuurlijk de kwestie. We willen u bidden, o God, wilt u het verkeerde in deze wereld wegnemen? Wilt u mensen die leiding geven, inspireren om de leiding zo te doen dat mensen tot hun recht kunnen komen? Dat haat en afkeer verdwijnen. Dat ruzie en oneenigheid en oorlog en geweld tot het verleden gaan behoren. Wij bidden u dat er bestanden mogen komen in de brandhaarden van deze wereld. Dat er overleg mag komen. En zo willen we u bidden, o Heer, wees ons nabij. Geef ons de kracht van uw geest om te merken waar het op aankomt. En dat we getuigen van uw koninkrijk mogen zijn. En dat we mensen mogen zijn die voor rede vatbaar zijn. Die elkaar willen ontmoeten en naar elkaar willen luisteren. En dat we mensen mogen zijn die weet hebben van genade, van liefde en van vergeving van de zonde. En dat we zo met elkaar kerk mogen zijn onder leiding van uw Heilige Geest. Dat willen we u bidden. In Jezus' naam. Amen. Ik lees u het woord van de genadeverkondiging vandaag uit 1 Johannes 1 vers 9 tot 2 vers 2. 1 Johannes 1 vers 9. Belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit omdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Dat mogen we gelovig onderstrepen door te zingen met elkaar, o Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, over mensen die hun hart afsluiten voor anderen. En dat het juist belangrijk is dat we hebben geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft om open te staan voor elkaar. En dan lezen we in vers 19. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden. Ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn gebod houden en doen wat hij wil. Wij zingen met elkaar liefde God die elk beminnen hemelhoog te boven gaat. Laten wij samen bidden voor de werking van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, voordat we nadenken over uw woord, willen we u bidden, wilt u ons de gids geven, die ons thuis laat voelen in uw woord. Dat de Heilige Geest onze harten komt verwarmen en komt bezielen. Dat willen we u bidden. Dat we openstaan voor het geheimenis waar de apostelen en de profeten en de Heer Jezus indringend over hebben gesproken. Waar de psalmen over mogen zingen. Het geheimenis van zegen en genade, van liefde en trouw. Dat eeuwigheid waarde aan uw aanwezigheid en aan uw trouw verbonden is. Dat we mogen voelen dat dat iets bijzonders is waar we niet uitgedacht en uitgepraat over hoeven te worden. Dat we elke keer weer ontdekken dat er iets nieuws te beleven valt. Och Heer, geef dat we dat mogen ervaren. En zo bidden we om de leiding van uw geest in de verkondiging van de kindernevendienst en hier in de kerk. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen naar voren komen. Nou, wat leuk dat jullie er zijn. Er komen nog een paar aan. Wat leuk dat jullie hier zijn. Jullie gaan straks naar de kinderlevendienst. Vind je dat leuk? Mooi. Vind jij dat ook leuk? Oh, gelukkig. En dan hebben jullie ook een lampje. En dat mag mee, geloof ik, hè? Een lichtje. En waarom zouden jullie nou een lichtje meenemen? Kun je dat begrijpen? Wie kan dat vertellen? Een lichtje mee. Waarom een lichtje mee? Heb je dan nooit over nagedacht? Zal ik je dat eens verklappen? Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En daarom nemen we een lichtje mee in de kerk. Vind je dat goed? We hebben in de kerk die mooie kaars. Die is met Pasen aangestoken, zie je dat? Die blijft in de kerk. Elke zondag en elke dag blijft die in de kerk. En het lampje gaat mee met jullie kinderlevendienst. Wie doet het lampje aan? De ouderen. En wat wil jij dragen? Of wil jij dragen? Mag jij dragen? Oh, jij bent de drager. Ja, nou weet ik het alweer. Dat heb ik zelf genoemd. Toch? Ja, dat heb ik zelf genoemd. Jij de volgende keer. Zullen we afspreken? Ik ga er niet over, maar dat is wel leuk. Je moet even geduld hebben, geloof ik. Ik zou het erop wagen. Als je hem recht houdt, dan komt het wel goed. Kom je ook weer terug? Goed zo. Veel plezier. We lezen een stukje uit Romeinen 8 over de Heilige Geest en uit Johannes 14 ook over de Heilige Geest, wat Jezus allemaal vertelt. En in Romeinen 8 gaat het over de tegenstelling tussen het aardse en het geestelijke. Aardse heeft te maken met het negatieve, vijandig zijn tegenover God. En dan staat er in vers 8, wie beheerst wordt door het aardse kan God niet behagen. U daarentegen wordt beheerst door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die de geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door zonde ten dode opgeschreven, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wij zingen met elkaar van lied 680, kom Heilige Geest, gij vogel Gods. de hoofdstukken van het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14, 15 en 16, maakt Jezus heel duidelijk dat hij weggaat van deze wereld en dat er een andere trooster komt. En dan praat hij daarover met de leerlingen en daar lezen we bij hoofdstuk 14, vers 19 het volgende bij over. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in de Vader ben en dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? En Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg en wat jullie mij horen zeggen zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Tot zover de lezing uit de Bijbel, zalig wie het woord van God hoort, toegang geeft in het leven en ook vasthoudt ten leven. Wij zingen Geest van hierboven, leer ons geloof hebben, geloof, liefhebben door uw kracht.
Thank you.
aansluiting op de preek zingen we van lied 705 de coupletten. Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik lees u als uitgangspunt voor de verkondiging Johannes 14, vers 26. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, nog niet zo lang geleden hoorde ik een heel gesprek op de radio over mentale gezondheid. Ik wist daar eigenlijk niet zo heel veel van en toen ben ik verder eens gaan kijken op het internet, gaan googelen mentale gezondheid. En toen vond ik een heel verhaal over 5 pijlers waar de mentale gezondheid op zou rusten. De eerste pijler en de tweede en de derde vond ik wel aardig, maar een beetje open deur. Dat je goed in je vel zit, ja, dat heb je zelf ook niet in de hand natuurlijk, maar goed. En toen kwam de vierde pijler. En de vierde pijler zei dat je open staat voor wijsheden en adviezen uit een ver verleden. Ik denk, dat doen wij elke zondag. Uit een ver verleden halen we op wat de profeten en de apostelen tevoorschijn toveren. Wat ze allemaal hebben te melden. En dat vinden we belangrijk, dat zijn adviezen. En dat zijn waarheden, wijsheden, die we serieus nemen als kerk. Dus eigenlijk is mentale gezondheid, heeft te maken met het werk van de Heilige Geest, die ons te binnen brengt wat Jezus zegt. Nou, dat staat hier in het evangelie ook. Jezus zegt, dat is de rol van de Heilige Geest. De Heilige Geest als geheugensteun. Dat je weer weet waar je aan toe bent en dat je weer bezig bent met de dingen van de Heer en niet alleen de dingen van jezelf. En dan voel je dat die mentale gezondheid toch ook met het geloof te maken heeft. Daar zijn wel onderzoeken naar en daar doen men dan heel gevoelig en heel een beetje rustig over. Dat je niet al te uitbundig over de betekenis van het geloof praat ten aanzien van mentale gezondheid. Maar er zijn toch onderzoeken die zeggen, mensen die geloven, die hebben een rustiger karakter en een rustiger leven. En een meer op de toekomst gericht en meer hoopvol bestaan dan als je niet gelooft. Dat zou kunnen natuurlijk. Waar het mij om gaat, is dat Jezus zegt dat de Heilige Geest je te binnen brengt wat ik je zeg. Dus de Heilige Geest verfrist en ververst je blik op Jezus. Dat is eigenlijk de bedoeling. Er was toen ik dat zo vertelde aan een vriend van mij. Ik zei, nou, ik ga geloof ik in de preek ook eens wat vertellen over mentale gezondheid. Toen zegt hij, gaat het in de preek daar tegenwoordig ook al over? In de kerk hebben ze toch altijd maar over wat wel mag en wat niet mag. En veroordelen en oordelen en ruzie maken en scheuren. Ik zeg, wat heb jij een akelig beeld over de kerk. Ik zeg, de kerk is juist een gemeenschap waarin men zich verwondert over de dingen die te maken hebben met heil en glorie en liefde en trouw tot in de verste einde. Dat is nou juist het wonder van de kerk, dat het niet gaat over ruzie. Ja, dat heb je natuurlijk wel. Je hebt af en toe ruzie en onenigheid. Maar dan is ook weer de uitdaging om daar weer goed uit te komen. Om daar met elkaar naar te luisteren. Ik vond het wel interessant. Er was een professor praktische theologie in Leuven. En die had een interview in de krant vorige week in het Nederlands Dagblad. Een heel interview. En wat hij nou geleerd had onderweg in zijn professoraat en in zijn werk. En toen zegt hij, ik heb leren luisteren. Ik heb leren luisteren. Dat vond ik mooi. Dat vind ik ook het mooiste van het dominee zijn. 6 dagen luisteren, 1 dag spreken. Dat is mooi. Luisteren wat er leeft. Luisteren wat er gebeurt in deze wereld. Luisteren wat mensen zich druk om maken. En dan op zondag iets laten merken dat je daar goed geluisterd hebt. Kun je begrijpen hoe dat werkt? Een professor praktische theologie heeft leren luisteren. Hij heeft ook leren begrijpen dat mensen niet altijd op het paadje lopen zoals hij dat wenst. Dat er ook afwijkingen zijn. Dat mensen soms kiezen voor iets waarvoor je eigenlijk niet zou kiezen, om zomaar te zeggen. Maar sommige mensen doen dat. Dat er ook mensen zijn die zich niet thuis voelen in het verschil tussen man en vrouw. Dat is ook heel bijzonder. Dat kom je allemaal tegen in de kerk. Dat kom je allemaal tegen als je luistert naar mensen. Dat je daar oog voor hebt. En dat je daar diep tegen veroordeelt. Maar dat je elkaar stimuleert om elkaar serieus te nemen. Dat hoort ook bij de mentale gezondheid. Dat heeft die professor geleerd onderweg in zijn werk. Als dominee wist ik het ook, maar goed, dat geeft nou niet. Die professor heeft het geleerd in zijn werk en die ventileert het in de krant. En dat kan niet veel kwaad hoor, dat dat in de krant staat. Dat mensen daar eens over nadenken. Dat je luistert naar elkaar en dat je elkaar serieus... Dat je elkaar niet als een lastpak vindt, maar als een geschenk van God. Nou ja, dat is dan over die mentale gezondheid. En dan wil ik het nog even hebben inzoomen op die tekst die Jezus uitspreekt. De pleitbezorger, de Heilige Geest die je te binnen brengt wat ik je allemaal gezegd heb. In het Grieks van het Nieuwe Testament staat bij het woord pleitbezorger, een Grieks woord natuurlijk, dat ja, daarvoor is het Grieks natuurlijk, de grondtaal van het Nieuwe Testament Grieks, daar staat een ingewikkeld woord, nou, zo ingewikkeld is het ook niet, maar het is een Grieks woord, parakletos. Parakletos. Dat is een woord dat bestaat uit twee delen, para en kletos. Para betekent erbij, en kletos komt van kleo roepen, de erbij geroepene. Dat zou je letterlijk kunnen, dat is geen Nederlands natuurlijk, maar het is wel letterlijk, de erbij geroepene. En dan moet je weten, wanneer roep je nou iemand erbij? Ja, als je het zelf niet helemaal weet, als de elektriciteit uitvalt, dan vraag je de elektricien. En als het dak lekt, dan vraag je degene die dat kan repareren, de klusjesman zou ik maar zeggen. De timmerman. En de loodgieter, die haal je ook erbij als je dat allemaal niet meer weet. Tenminste, dat doe ik. Want zo handig ben ik niet. En de tuinman. De tuinman om het dak schoon te maken, wat ik te eng vind om op het dak te klimmen. Dan denk ik, laat die jongens van de tuinderij dat maar doen, één keer per jaar of zo. En zo roep je iemand erbij die je nodig hebt. De Heilige Geest die je nodig hebt. Waarvoor dan? Om je blik op Jezus te verversen. Om je geloof te vernieuwen. Om je verwachting op peil te houden. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Ik zal nog een ander voorbeeld geven. Tot mijn spijt moeten wij beleven dat mijn vrouw gehandicapt is geraakt, rechtzijdig verlamd. En ze kan dus met één hand niet koken. Dus ik ben tegenwoordig de kok thuis. Ik heb het allemaal geleerd, met vallen en opstaan. Ik heb laatst zelfs sliptongetjes gebakken en die waren nog lekker ook. Wist ik veel. Ik heb wel advies gevraagd hoor. Aan de leverancier van de sliptongetjes op Urk heb ik gebeld. Ik zei, ik wil ze zelf maken, maar hoe doe ik dat? Moet je de viskruiden niet vergeten. No, viskruiden. En je moet de roomboter en dan vier in de pan. En toen zei mijn dochter, en dan moet je er een klein beetje olijfolie bij doen, anders verbrandt die boter. Och, wat leuk hè. En het was lekker. Mijn vrouw zegt, wat kun jij lekker geschakeltjes van die sliptongetjes bakken. Ja. We kregen van de week, kregen we van een mevrouw die we getrouwd hadden met een Nederlandse man, een Roemeense vrouw, een Hongaars-Roemeense vrouw. Ze zei, ik zal voor jullie eens lekker een goulash maken. Een pan met goulash, dat was goulash soep. En er zat van alles in, bruine bonen en aardappelen en weet ik wat er allemaal in zat. En ik maak ook wel eens goulash. Met lekkere dingetjes zoals een paprikaatje en een champignonnetje en een uitje en een tomaatje, een beetje poulet. En dan wordt dat heerlijk. En weet je wat mijn vrouw toen zei? Ik vind jouw goulash nog lekkerder als die van mijn vader. Dat is toch leuk? Maar ik heb dat ook allemaal moeten leren. Dus dan vroeg ik aan mijn vrouw, kom even kijken. Hoeveel water moet er op in de pan? Hoeveel boter moet er in de koekenpan? En moet het bruin of moet het wit blijven? Moet het bruin worden? Hoe? Dan roep je elkaar erbij. En op een gegeven moment zeg ik tegen mijn vrouw. Ik zeg, hoe weet jij dat allemaal eigenlijk? Ze zei, dat vraag je nu pas. Ja, ik zei, dat vraag ik nu pas. Ze zei, dat heb ik van mijn moeder geleerd. Ik zei, heb je dat van je moeder? Ik zei, ik moest alleen maar afwassen thuis. Ik heb nooit koken geleerd, alleen afwassen. En zo kun je elkaar van dienst zijn, helpen. Wat ik ook heel bijzonder vind, is dat helpen erbij geroepen, dat je elkaar helpt, dat een van de, ik zou het willen zeggen, een van de business, core business dingen van de kerk is. Hè? Zonder diaconie geen kerk. Zonder diaconale dienstverlening. Als mensen in het nauw zitten en ze hebben een hulp nodig bij het invullen van formulieren, bij het rijden naar het ziekenhuis, bij het bezoeken van de dokter, enzovoort, enzovoort. Dan is er een diaconale dienstbaarheid in de kerk. En die helpt de mensen die dat zelf op hun eigen manier niet meer kunnen. Jarenlang heeft mijn vrouw ook gereden. En nu wordt ze gereden. Ja, je hebt soms mensen nodig. Omdat je het zelf niet meer kunt. Dat aspect, dat is niet alleen het werk van de Heilige Geest, maar dat is om Jezus in beeld te brengen. Maar dat is ook om de dienstbaarheid in gang te houden en bezig te houden. Ook als de kerk kleiner wordt, dat de diaconale dienstbaarheid er niet minder op wordt. Dat is het. Hè. Dat is het, de core business van de kerk. De Heilige Geest stimuleert dat je elkaar helpt. Dat is een van de belangrijke dingen van de Bijbel. En een van de belangrijke dingen van de Bijbel is ook dat er gesproken wordt, dat doet de apostel Paulus indrukwekkend in zijn brief aan de Galaten, over de vrucht van de geest. Moet je je voorstellen, vrucht van de geest. Een vrucht, dat weten jullie ook, vrucht, dat heeft te maken met schepping, met natuur. Vrucht heeft rijpingsproces nodig. Vrucht heeft het nodig dat die kan rijpen. Dat heeft tijd nodig. En dan zie je eerst een knopje en dan zie je iets meer en dan bloeit een bloemetje of de snijboon die komt tevoorschijn, weet ik wat je allemaal ziet. Maar dan zie je dat groeiproces, dat het rijpingsproces, dat met die vrucht te maken heeft. En dan vind ik het zo indrukwekkend dat de apostel Paulus over het werk van de geest in ons, dat hij spreekt over vrucht. Hij heeft het over de werken van de duisternis en hij heeft het over de vrucht van de geest. Dan merk je Romeinen 8 ook al een beetje. Het aardse en het geestelijke. Tegenover elkaar. Bij de vrucht van de geest wordt het helemaal duidelijk. De werken van de duisternis, dat is haat en nijd en nog eens wat. En de vrucht van de geest, dat is liefde en hulpvaardigheid en geduld en zachtmoedigheid. Geloof, hoop, al die dingen. Vrucht van de geest. Naarmate ik ouder word, vind ik de woordkeus van de apostel Paulus steeds meer indrukwekkend worden. Kunt u je voorstellen? Dat woord vrucht. Dat heeft dus een rijpingsproces nodig. Maar het is pastoraal ook indrukwekkend. Want de ene vrucht is de andere vrucht niet. De ene vrucht heeft een langer rijpingsproces nodig dan de andere vrucht. Dus je kunt elkaar niet verwijten dat je te kleine vrucht hebt. Want je rijpingsproces is misschien anders bij jou dan bij de ander. Dan kun je elkaar niet verwijten. Ik was als kind, ik weet nog goed, ik was een jaar of 6, 7. Ik was een aardig kereltje, maar ik wist nog niet zoveel natuurlijk. Ik moest nog een heleboel ontdekken, dat is aardig bijgekomen. Maar toen ik een jaar of 6, 7 was, toen had je boomplantdag. Ik weet niet of je dat nog hebt, boomplantdag. En dan moesten we een boompje planten. En toen was ik benieuwd na een paar weken of dat boompje ook al wortels had. En toen ben ik gaan graven om te kijken of onder de grond dat boompje dat ik geplant had al worteltjes had. En weet je wat er toen gebeurde? Toen ging het boompje dood. Want het boompje houdt er niet van dat je naar zijn worteltjes kijkt. Het boompje houdt ervan dat je naar zijn knopjes kijkt. Dat je voelt dat er nieuwe blaadjes aankomen en dat er knopjes komen. Misschien zelfs een bloemetje of iets anders. Maar je kan niet met je vingers proberen te kijken of de verworteling goed is. Dan gaat het mis. Je moet letten op de vrucht. Dat heb ik gaandeweg geleerd. Vrucht van de geest. Niet de verworteling. Daar heb je geen verstand van. Hoe dat allemaal zit, dat zegt Jezus wel. Hoe dat allemaal zit. Dat hij woont in ons en hij woont in de Vader en de Vader woont in ons. En het is één op één stapeling van inwoning en liefdevol. Dat is één kluwe. De Vader, de Zoon en wij en de Heilige Geest. Één verbondenheid, één kluwe. Onontwarbaar. Als je gelooft en als je hoopt en als je lief hebt. Onontwarbaar ben je verbonden met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat zegt Jezus. Kun je allemaal niet begrijpen. De een woont in de ander en de ander, de Vader woont in de Zoon en de Zoon woont in de Vader en de Vader woont in ons. Omdat de geest zijn vrucht kwijt kan. Dat is het. En daar wil de Heere Jezus het over hebben. En daar wil de Heilige Geest ons bij helpen. Dat we een verfriste en ververste blik krijgen op wie Jezus voor ons is. Als hij bijvoorbeeld zegt, kom tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dan moet je opletten wat hij eigenlijk zegt. Hij zegt niet, ik zal je pijn en je akeligheid en je verdriet uit je lijf weghalen. Dat zegt hij helemaal niet. Ik zal je rust geven. Dat je er rustig onder wordt. Dat je niet in paniek of in teleurstelling of in wrok of in verdriet blijft zitten. Ik zal je rust geven. En dan zegt Jezus ook, kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Nou, dan ben je niet op je vrolijkste en op je beste. Als je vermoeid en belast bent, dan is je make-up is verlopen en je ogen tranen en je mond hangt naar beneden en je ziet eruit als een sipper figuur en je bent niet op je best. Vermoeid en belast, dan ben je niet om over naar huis te schrijven. En het is net alsof Jezus ons zegt, bij mij hoef je niet te schamen hoor. Je hoeft je niet op te dirken. Je hoeft je niet groot te houden. Je hoeft heus niet te denken dat ik je afwijs omdat ik je te min vind. Wie dat goed onthouden, dat is Jezus. En dat is de Heilige Geest die ons dat in het hoofd en in het hart brengt. Dat we dat niet vergeten. Dat we niet vergeten dat Jezus zegt, en ik ben eenvoudig en nederig van hart, leer van mij. Dus hoofd van de toren blazen en het allemaal precies weten en tot achter de komma zeggen hoe het moet. Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Je speelt hoogspel. Je valt plat op je neus. Want dat kun je niet. Leer van mij. Nederig van hart. Eenvoudig. Dienstbaar. En dan voelen we dat de vrucht van de geest daarmee te maken heeft. Dat de Heilige Geest een geheugensteun geeft. Dat we goed erop letten wie Jezus is. Want als we Jezus horen, dan horen we niet zijn eigen dingetjes. Maar dat lezen we in dat kleine stukje ook wat we gelezen hebben. Dat Jezus vertelt wat God de Vader hem laat zeggen. En dat Jezus gekomen is en gezonden door de Vader. Uit liefde voor de wereld, zegt Johannes in zijn evangelie. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ook al zijn jullie deugnieten en niks nutten. Maar de Heilige Geest brengt je tot in de finesses naar voren. Dat uit liefde van God voor de wereld Jezus gekomen is. En Jezus beaamt dat. Ik ben gekomen om verzoening te brengen. Dat zegt de apostel Paulus in Romeinen 8. Voel je nou waarom verzoening zo'n belangrijk begrip is? Tussen God en mens en tussen mens onderling. En dat we hopen dat tussen de Palestijnen en Israël, dat het een beetje goed komt met die besprekingen die nou bezig zijn te gaan gebeuren. Dat die vreselijke ellende afgerond kan worden. En de verzoeningsgezindheid tussen Rusland en Oekraïne is ver te zoeken. En daarom bidden we dat die verzoening gestalte mag krijgen, door mag werken. Want dat is het kenmerk en de core business van Christus. Hij is de verzoening. Hij is de verzoening zelf. En de verzoeningsgezindheid hoort bij hem en de navolging van Christus. Daarom zijn we daarmee bezig. De pleitbezorger, de advocaat, de erbij geroepene zal ons bepalen bij de les. Wie is de baas in deze wereld? Wie is het, wat is het koninkrijk van God eigenlijk waard? Beleven we nog dat het koninkrijk van God belangrijker is dan welk aards koninkrijk dan ook? En de Heilige Geest zal dat stimuleren en verversen en verfrissen. En dat mogen we met elkaar beleven als we de schriften serieus nemen. Mentale gezondheid, als je de adviezen uit een verre verleden serieus neemt. Als je de wijsheid en de werkelijkheid en de inzichten van een ver verleden serieus neemt. De Heilige Geest doet niet anders. Van generatie op generatie. En weet u wat het mooie is? De Heilige Geest gaat niet met pensioen. De Heilige Geest pakt elke generatie weer opnieuw bij de lurven. Om de blik op Jezus te verversen en te verfrissen. En het geloof en de hoop en de liefde levend te houden. Daar is de Heilige Geest druk mee. Kijk maar naar de vrucht van de Geest. De hartelijkheid en de vriendelijkheid. En wat ik ook heel belangrijk vind in de kerk is dat we het loflied zingen. Dat we terwijl we verdriet hebben, de lof aan God niet verzwijgen. Dat is geloof. Dat is hoop. Dat is liefde. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest de Trooster. Het kan niet op. Ere wie ere toekomt. Ere zij God. Halleluja. Amen. ik u vragen om op te staan. Voor God en elkaar brengen wij de naam in gedachtenis van Evi van Vught. Die is overleden op 28 juni 2025 op de leeftijd van 14 jaar. Op middag 2015 kregen Hilgonde en Steven te horen dat Evi een progressieve stofwisselingsziekte heeft, het syndroom van Alpers. Het leven is niet fair. Maar ondanks dat dit leven volledig veranderde, genoot Evi van alles. Zonder klagen paste ze zich altijd weer aan. Waar ze verscheen, scheen de zon met haar mee. Genietend van gezelligheid, mensen, spelletjes, knutselen en school. Altijd was ze ervoor in om erop uit te gaan. Met een playlist van 200 liedjes in haar hoofd die ze allemaal kende en meezong. Op 28 juni heeft Evi het leven in de armen van haar ouders los moeten laten. Op vrijdag 4 juli herdachten we het leven van Evi op de kinderboerderij De Veldmuis. Aansluitend hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats De Akker. Waar we met elkaar zongen: zorg voor arme kinderen, Heer, en herstel de zieken weer. Ja, voor alle mensen samen bid ik u in Jezus' naam. Laat ons in een moment van stilte stilstaan bij hoe ze van het leven heeft genoten. En bidden voor Steven, Hilgonda, Kira en Kai. De grootouders, ooms en tantes, neven en nichten. Iedereen die haar knuffels zullen gaan missen. Zo houden we ons vast aan de woorden van Jezus die ooit een kind bij de hand pakte en zei: Talita kum, meisje, sta op. Dat al het mooie nog mag beginnen. Wij zingen: Jezus is de goede herder. Samen danken en bidden, stil gebed en dan het Onze Vader samen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat we mogen weten dat ook in moeilijke omstandigheden Jezus naar voren laat komen: kom maar tot mij. Dat je welkom bent, ook als het niet florissant met je gaat. Dat je misschien juist welkom bent als je dit florissant met je gaat. We danken u dat de Heilige Geest ons dat accentueert, onderstreept, opnieuw laat ervaren, verfrist. Zodat het geloof niet alleen iets van 2000 jaar geleden, maar dat het geloof iets is van nu, morgen en overmorgen. En ook gisteren en eergisteren. We willen u danken, o God, dat we zo mens mogen zijn. Wetend dat u een God bent die ons ter harte gaat. Dat we weten dat u een God bent die ons verbonden voelt met ons. Dat Jezus zelf kan zeggen dat de Vader in de Zoon woont en dat de Zoon in de mensen woont en dat de Vader komt om te wonen in ons hart. Die verbondenheid, die kluwen van verbondenheid, dat je niet meer weet hoe het precies zit. Daar willen we u voor danken, omdat het puur heilzaam is, omdat het puur verzoeningsgezind is, omdat het puur hulpvaardig is. We danken u dat we dat mogen ervaren. En dat bidden we ook toe aan Steven en Hilgonda, Kira en Kai, en de grootouders van Evi, de ooms en de tantes en de neven en de nichten. We danken u dat Evi positief in het leven kon staan. We danken u zo wat u in het leven van Evi hebt binnengebracht. Waar ook de ouders en de familie verbaasd en dankbaar gestemd door kunnen worden. Als ze terugdenken aan haar, wie ze heeft mogen zijn. En wie ze nog is voor uw aangezicht. En dat nu de toekomst niet voor haar gebroken is, maar op een andere wijze zich voortzet. En dat we dat met elkaar mogen geloven. Dat is toch wonderlijk. En dat we daar niet in opstand tegenkomen, maar dat we dat vertrouwend doen, omdat we Jezus serieus nemen, die zegt, wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Dat soort dingen die de Heilige Geest in ons hart brengt op het moment dat het nodig is, daar willen we u voor danken. Wees met deze wereld waarin we leven. Zegen de bestandsbesprekingen in de brandhaarden van deze wereld. We denken ook aan de Soedan. We denken ook aan Jemen. We willen u bidden, o God, geef dat de haat, de afgunst, de vernedering, het geweld, dat dat allemaal mag stoppen. We hunkeren naar het moment waar de profeten het over hebben, dat er een tijd zal komen dat men niet meer weet wat oorlog is. Daar hunkeren we naar. Dat niemand meer zal leren wat oorlog is. Daar hunkeren we naar. We willen u bidden, o God, wees zo met deze wereld. En wat een ander voor ons niet zeggen kan, dat willen we nu in ons eigen gebed naar voren brengen. En verbonden met allen die de naam van de Heere Jezus hebben liefgekregen, bidden we het gebed dat Jezus ons leerde toen hij zei, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schulden aan. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos, want van u is het koninkrijk en de kracht. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte en bereiden we ons voor op ons slotlied. Dat is Psalm 89, 1 en 8. Het achtste vers begint ook zo indrukwekkend. Gij, Heere, die de glans van onze sterkte zijt. Psalm 89, 1 en 8, ons slotlied. bevestigingsformulier voor predikanten staat de zin dat u met liefde uw gemeente bezoekt en omgaat met uw gemeente en met allen die de Heer op uw weg brengt. Dat hebben wij 10 jaar geleden ook ervaren met wildvreemde mensen uit alle delen van de wereld. Via via kwamen ze op onze weg. En we zijn in alle eenvoud een beetje aan het helpen gegaan. Om ze op weg te helpen. Dat moet blijven. Ontvang daartoe de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.